Goed, goedenavond. Fijn dat u hier alweer gekomen bent in de Aker en het is goed om elkaar weer te zien. Het is alweer april en we hebben net, ik moet zeggen, Israël heeft net ongezuurde de Matzot achter de rug. En heel misschien wat minder raketten die op hun neerkomen, maar dan wonderlijk hun doel niet raken. Dat is heel wonderlijk allemaal zoals het daar gaat. Maar goed, het is goed om elkaar hier te treffen en u die ook online meekijkt en luistert op dit moment, u ook natuurlijk van harte welkom bij deze ene laatste studie van dit seizoen, Efezebrief. En ja, we hebben natuurlijk toch wel fijne dingen, denk ik, voor u op de boekentafel liggen. Dat is deze brochure In het huis van mijn vader, van Herman Rokke. Denk toch een fijne studie. En geeft antwoord op, is het huis van mijn vader, zoals dat vaak wordt gezegd, de hemel of niet? Nou, daar geeft deze brochure zeg maar antwoord op. Dus u kunt hem gratis meenemen op de boekentafel of bestellen, als u dat wil, via het bekende e-mailadres. En we hebben voor de mensen die de studieversie, om het zo maar te zeggen, met tekentjes hebben van de brieven van Paulus, daarvoor hebben we nu een inlegkaartje. En op dat inlegkaartje staan alle tekentjes die in dit boekje voorkomen. Want als u in studeren bent aan het boekje, dan moet u steeds achterin bladeren, want daar staan die tekentjes. Maar nu heeft u een los inlegkaartje, het ligt voor u daar op de boekentafel. En kunt u dan steeds ernaast houden en dan ziet u precies wat die tekentjes betekenen. Heeft u even sneller, wilt u uitleg van de tekentjes, dan moet u toch even achterin het boekje gaan snuffelen en lezen. Dan krijgt u er uitleg bij wat het allemaal betekent en dan kunt u het zien en u verwonderen over wat er in de tekst staat. En ik denk dat dit is mooi in dezelfde stijl, olijf en groen. We hebben de brieven van Paulus, u ziet het, nog steeds beschikbaar. Maar door die brieven, door de boekjes met tekentjes ben ik bijna heen. Dus we moeten weer gaan bijbestellen. Dus dat is alleen maar verheugend als we dat kunnen zeggen tegen elkaar. Dat er al zoveel de deur uit zijn gegaan. En van die anderen hebben we nog een aantal en die worden ook incidenteel door mensen online dus besteld en dan kunnen we dat opsturen. Dat is heel fijn. Nogmaals, het huis van mijn vader. En ik denk dat het fijn is om zulke brochures uit te brengen. En voor ik het vergeet te zeggen, voor de mensen die zondag de samenkomst willen bezoeken in Sint-Philipsland, dat hebben we nog net niet binnen, maar daarvoor is zondag nog een verrassing. Dus ook iets om fijn te kunnen uitdelen. Een verrassing. Maar ik houd het nog even als verrassing. Hè? Dus kunt u zondag in Sint-Philipsland de primeur van beleven. We gaan met elkaar zingen. En dan gaan we bidden en dan gaan we de studie starten met elkaar. We gaan zingen met elkaar dit bekende lied. Een heel fijn lied wat door Andries is vertaald vanuit de mooie bundel Loop zinget dem Herrn. Die ze in Duitsland hebben, een prachtige bundel met heel veel schitterende liederen. En ik zou wensen dat we dat ook in het Nederlands hadden, zo'n bundel. Want dat zijn echt liederen die echt op de schrift zijn gebaseerd op het evangelie van Paulus. Dat is gewoon heel fijn. Zo goed zullen we met elkaar bidden. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn in alle vrijheid. En dank u wel dat we met elkaar ons verheugen over dat woord van u, over wie u bent. We danken u, Vader, voor die genade waarin we mogen leven, staan, zijn en ook onze toekomst is genade, Vader. We danken u daarvoor. We danken u dat niets u uit handen loopt in deze tijd. Het hele wereld gebeuren, Vader, wat ook gebeurt. En met name kijken we naar het Midden-Oosten, wat daar allemaal gebeurt. Vader, niettemin, het is in uw hand. En Israël, de Joodse mensen die daarover spreken, die weten dat ook. Dat Hashem, zoals zij dat zeggen, niettemin toch die hele wereld in zijn hand heeft. Vader, dank u wel dat ook zij daar van iets van uw heerlijkheid weten. En we danken u dat we met hen mogen uitzien naar de komst van de Messias Jezus, als hij zijn voeten zet op de Olijfberg en zij zijn boodschappers gaat uitzenden om de uitverkorenen van Israël te verzamelen uit de vier windstreken. We danken u daarvoor, Vader, dat het toekomst is voor Israël. En dank u wel dat wij een eerdere verwachting hebben in Christus. En dat wij mogen uitzien naar de bazuin die klinkt en wij snel weggegrist zullen worden van deze aarde. Om een geweldige ontmoeting te hebben met u, Heer, in de lucht. En we danken u, Vader, dat we daarna ook via het erepodium ingeschaald worden om te midden van de hemelsen onze bediening te doen. We danken u dat dat onze toekomst is, dat we nu al daarop voorbereid worden en dat we daarom ook met de Efezebrief bezig mogen zijn die ons deze toekomst ook aanzegt als unieke brief, als topbrief die Paulus mocht schrijven in gevangenschap. Vader, dank u wel, ook voor alle aanwijzingen die u daarin geeft voor onze levenswandel in het licht van die hemelse roeping. We hebben een verwachting die boven ligt en zo mag onze wandel er ook uitzien in het licht. Vader, dank u wel dat u ons losgemaakt heeft uit de duisternis en gebracht heeft in dat wonderlijke licht van uw Zoon. Vader, dank u wel dat we zo ook vanavond met elkaar erover mogen nadenken. En we bidden om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Geeft u daartoe alle mogelijkheden om het over te dragen wat u bedoelt te zeggen. En we bidden ook om de vervulling met de erkenning van uw wil. Opdat we in wijsheid en geestelijk inzicht u waardig mogen wandelen, u in alles behagen. En in alle goed werk vrucht mogen dragen, zodat we groeien in de erkenning van uzelf. Vader, mag dat het zijn. En we danken u dat u ons daartoe roept. En we mogen zien hoe het met uw volk gaat, wat immers volgens de profeet uw oogappel is. En u zult het nooit loslaten, maar ook door deze moeilijke tijd en straks zelfs door grote verdrukking heen bewaren. Daar danken we u voor, Vader, en we danken u voor alles wat u zo deze avond schenkt en nog wil schenken. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen het stukje waar we mee bezig zijn, de Efeze 5, en dat doen we weer vanaf vers 1 en deze keer tot en met vers 14 nog. En de volgende keer zullen we dan in de volgende versen belanden, maar vandaag nog tot en met vers 14. En u kunt meelezen natuurlijk in uw boekje en op het scherm, hè, op de dia's. En daar staat in Efeze 5 vers 1, word dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven, als naderingsgeschenk en offer voor God, tot welriekende reuk. Alle hoererij en onreinheid echter, of hebzucht, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt. En evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie, die niet passend zijn, maar veeleer van dank. Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder, of onreine, of hebzuchtige, die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Word dan niet samen deelhebber met hen. Want jullie waren eens duisternis, nu echter zijn jullie licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, toetsend wat de Heer welgevallig is. En neem niet samen met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar toon deze veeleer ook aan. Want wat tersluiks door hen gedaan wordt, schandelijk is het, om het zelfs maar te zeggen. Alles nu wat wordt aangetoond, wordt door het licht openbaar gemaakt, want het licht is al wat openbaar maakt. Daarom zegt hij, ontwaak, jij die dommelt, en sta op uit de doden, en de Christus zal over je opgaan. Tot zover deze woorden uit Efeze 5. En wij kijken nu naar vers 12. We zijn inmiddels aangeland bij vers 12. En daar lezen wij, want wat tersluiks door hen gedaan wordt. En nu heb ik hier op deze dia de woordfamilie gezet die met dat woord tersluiks te maken heeft. En u ziet, u herkent er misschien wel iets van. Het woord crypto of crypte, dat is het woord crypte, hè? Dus een tombe zeg maar, of een plaats waar iets wordt verborgen gehouden of bewaard. En cruve, dat is ons woord wat in deze tekst staat, wat tersluiks door hen gedaan wordt. Dat heeft dan te maken ook met verborgenen. Een synoniem daarvan, als je dit in de Vandalen opzoekt, is heimelijk. Maar dan, dat is dus de concordante methode. Voor het woord heimelijk, dat trefwoord hoort bij een ander Grieks woord, wat niet in de brieven van Paulus voorkomt, maar dat is het woord latra. Dus dat kunt u opzoeken, het woord latra, daar hebben wij dan het woord trefwoord heimelijk voor gekozen. Dus vandaar dat we hier hebben gekozen voor tersluiks. En dat is ook wel wat voldoende, denk ik, in het Nederlands aanduidt wat er aan de hand is. Hè. Het heeft iets te maken met dat wat verborgen is of dat wat weggehouden wordt. Hè. Dat, u ziet het dus in deze woordfamilie, dat het daarmee te maken heeft. En u ziet ook, ik heb maar één enkele tekst bij deze versen of bij deze woorden gezet. Sommige woorden komen best wel wat vaker voor. Alleen het woord crypte komt één keer voor. Maar de andere woorden komen wel vaker voor, in, met name ook in Paulusbrieven. En we hebben dat ook al gezien, bijvoorbeeld in de Efezebrief, in Efeze 3. Daar hebben we met elkaar gezien dat als het gaat daar over het geheime beheer, of het beheer van het geheimenis, dat heeft te maken met dat het weggehouden, dat was weggehouden in God. En daar wordt ook zo'n woord gebruikt, hè. Dat wat met crypto of met cryptisch te maken heeft. In vers 9. En allen te verlichten, Efeze 3 vers 9. En allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis. Het woord geheimenis zegt dat natuurlijk ook al. Dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Dus God had iets weggehouden vanaf de eonen. Dus vanaf het begin van de tijden, tijdperken. En dat heeft hij nu door Paulus in gevangenschap willen onthullen, toen hij erover schreef, het beheer van het geheimenis. Dat woord wordt daar dus gebruikt, dus een van die begrippen. En hier gaat het om werken van de duisternis, hè, want daarover wordt in vers 11 gesproken. De werken van de duisternis, die vinden natuurlijk, de aanduiding zegt het natuurlijk al, die vinden in de duisternis plaats, in het verborgene, dus inderdaad, tersluiks. Dat wat tersluiks door hen gedaan wordt, hè, met andere woorden, het kan het daglicht niet verdragen, zeggen we dan tegen elkaar. Die dingen worden dus in de duisternis gedaan. Maar als je nou zo'n woordfamilie ziet, dan ziet u dat bij Paulus dat best wel voorkomt. Hè, Romeinen 2 vers 16 is ook een hele bekende voor ons, denk ik, inmiddels. Want daar gaat het over de grote witte troon, de dag van het gericht van God, waarin de verborgen dingen van de mensheid aan de orde zullen komen. Hè, vaak in het dagelijks leven, om het zo maar te zeggen, worden misdaden of dingen die door mensen gedaan zijn, die worden wel voor de rechter gebracht. Maar het is lang niet altijd zo dat die misdaden of alles wat ermee te maken heeft, ook daadwerkelijk in die rechtszaak naar voren komt. Niet alle feiten. Laat staan de motieven van het hart. Maar die komen wel bij de grote witte troon aan de orde. Want dan staan al die mensen daar en die hebben niets meer om zich achter te verschuilen. Er zijn geen coulissen meer, er zijn geen gordijnen meer en noem alles maar op waar je achter kunt verschuilen. Eenmaal de grote witte troon, dan is het alles doordringende licht van de Heer is daar dan. En dan komen dus al die verborgen dingen komen aan het licht. Dat zegt Paulus, hè? De verborgen dingen van de mensheid, Romeinen 2 vers 16, komen aan het licht. Dus je zou kunnen denken, dat woord verborgen, ja, dat is toch dat heeft een bepaalde notie, dat heeft een bepaalde klank. Maar wat leren wij nu uit deze woordfamilie? Want als je dat zo op een rijtje ziet, het wordt op diverse plaatsen gebruikt, het wordt van God gebruikt. Daar heb ik net een voorbeeld van gegeven. En ja, dat is dan toch iets dat wij denken dan, ja, bij God kan dat natuurlijk niet negatief zijn, om het zo maar te zeggen. Maar wat leren wij nu uit deze woordfamilie? Kijk, negatief, dat is hier aan de orde. Het gaat hier om werken van de duisternis. Dus het gaat om negatieve zaken. Mensen doen dingen die zich waarvan ze liever niet willen dat anderen dat zien. En daar kunnen ook gelovigen mee behept zijn, helaas. Dat ze dingen doen waarvan ze denken van nou, laten de andere gelovigen dat maar niet zien, want. Nou, dat kan. Want Paulus zegt dit natuurlijk niet voor niks tegen gelovigen. Kijk, mensen, hè, dan moeten we ook onderscheid maken tussen mensen en machten. Hè, zowel mensen als machten, die doen werken van de duisternis. En machten maken gebruik van mensen om die werken van de duisternis ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. En dat gebeurt vaak in het geheim. Hè, dat zijn geheime bijeenkomsten of geheime feesten of geheime, noem maar op. En soms komt daar iets van aan het licht. Het gebeurt tersluiks. Het gebeurt stiekem, zeggen we dan. En daarvan zegt Paulus, die dingen, het zou best kunnen zijn dat je iets leest of op een of andere manier er iets over hoort, dat zulke dingen gebeurd zijn. En misschien wel wat meer dan alleen heel algemeen. Misschien wel wat meer op detailniveau bijna. Maar daarvan zegt Paulus, schandelijk is het om het zelfs maar te zeggen. Zulke dingen. Die dus zo oneervol zijn, zo schandelijk zijn, om zelfs maar te zeggen. Dus ook al zou je daarvan weten, dan nog gaat het niet aan om als gelovigen onderling dat nog eens uitgebreid met elkaar te gaan delen. Want dat zijn werken van de duisternis. En als je daar nou toevallig iets over hebt gelezen of iets over hebt gehoord, is dat dan zinvol om ook nog eens een keer met medegelovigen te delen? Dat kun je natuurlijk afvragen. En ja, Paulus die zegt, geeft hier wel een hint natuurlijk, een hele duidelijke aanwijzing. Schandelijk is het om het zelfs maar te zeggen. Dus al die dingen hardop gezegd zouden worden, die zijn zo erg dat het dan ook nog schandalig is, hè, dat het gehoord wordt en dat het gezegd wordt. Dat is een negatieve kant, hè? De dingen die mensen tersluiks doen, dat is een negatieve kant. Maar aan de andere kant, daar hebben we ook gezien in die woordfamilie, is daar ook de positieve kant. En dan denk ik van, ja, is dat nou positief? Ja, nou, God hield of houdt een en ander verborgen. Dat hebben we gelezen met elkaar. Hij hield dat beheer van het geheimenis weg in zichzelf, totdat Paulus het mocht onthullen. En daar houdt God natuurlijk veel betere, ja, alle goede redenen toe. Dat is zijn plan om het zo te doen. Hij heeft zijn plan van de Joden zo ingericht dat de Hebreeën schrijver zegt, en die tekst wordt vaak misverstaan, maar dat de Hebreeën schrijver zegt dat het plan der Ionen werd aangepast door een uitspraak van God. En een uitspraak van God daar in Hebreeën 11 is de brieven van Paulus, die uitspraak. He, want daar wordt een woord gebruikt wat een verzameling kan betekenen van een heleboel woorden, maar wat één uitspraak is van God en wat God via Paulus het beheer van het geheimenis bekend wilde maken. En in die zin voor de mensen, voor de Hebreeën met name, die uitkeken naar het aardse koninkrijk, werd het plan van de Ionen aangepast. Maar vanuit God natuurlijk niet. God had allang van voor de Ionen, van voor de nederwerping van de wereld, al besloten dat de gemeente het lichaam van Christus uitgeroepen zou worden. Maar dat was Gods raadsbesluit. En dat mocht nog niet bekend worden, tot het moment dat het van God wel bekend mocht worden. En zo lang heeft hij dus inderdaad dus verborgen gehouden, ja. Maar dat is natuurlijk, laten we maar zeggen, positief. Zo werkt God zijn plan uit. En God houdt nog steeds dingen verborgen. Kijk, als we in het boek Openbaring lezen wat er allemaal gaat gebeuren, dan lees je heel veel dingen als een soort, ja, bijna als een soort verslag van vooraf van wat daar dan allemaal gebeurt in die tijd waar Openbaring over spreekt. Maar er zijn voor ons nog heel veel dingen verborgen. Wie is de antichrist? Willen we heel graag weten, hè? Wie is de wetteloze? Wie is het beest? Wie is de valse profeet? Willen wij heel graag weten. Het wordt aangekondigd, maar God houdt het nog verborgen voor onze ogen. We weten het nog niet. We zullen het pas gaan zien als het daadwerkelijk zijn beslag krijgt. Wat denkt u van Gog en Magog? Is ook heel veel discussie over. Wordt heel veel over gepubliceerd. Maar wanneer gaat het plaatsvinden? In de studies Openbaring hebben we met elkaar ernaar gekeken. Hebben we gezien, waarschijnlijk ergens aan het begin van het aardse koninkrijk. Als dat koninkrijk al begonnen is. Maar goed, de schrift is vaak moeilijk. En de schrift is ook heel vaak gelaagd. Hè. Er zitten meerdere lagen in. Hè, als je de profeten leest, hè, we lezen dan nu de kleine profeten, zoals ze dat noemen. Hè, Haggai en Zacharia. Maar dan zie je dat dingen in Zacharia vervuld werden al in de tijd van Zacharia, of bijna in die dagen, met de tempelbouw. Maar we weten dat er nog een keer een tempelbouw zou komen. Hè, gesproken over het huis van mijn vader. Er komt nog een keer een tempelbouw, de tempel van Ezechiël, die gaat ook nog komen. Ja, en dan zie je dat die woorden van Zacharia over die tempelbouw en van Haggai, die gaan dan hun definitieve vervulling krijgen. Want dan wordt de definitieve tempel op deze oude aarde gebouwd. En dat laat onverlet dat er natuurlijk nog een tempel zal komen, die zal staan in Jeruzalem, waar de antichrist dan zich in gaat zetten, hè, de wetteloze, en zich laat aanbidden als was hij een god. Maar wie dat is nog steeds voor ons verborgen. Dus God houdt nog steeds voor ons dingen verborgen. Maar dat is zijn plan om het zo te doen. Ja, daar is hij God voor. En dat zouden wij niet bediscussiëren. Nee, God doet dat zo. En voor ons, denk maar aan ons eigen kleine persoonlijke leventje. Voor ons is ook nog verborgen wat er morgen gebeurt. Hè? Wat morgen gebeurt of overmorgen, weten we ook niet. Volgende week. Het kan zomaar zijn dat je onlangs, hè, helaas, Arend Amers, ja, hersenbloeding, ligt in het ziekenhuis. Maar dat weet je ook een paar dagen niet van tevoren. Dat overkomt je. Dat weet je niet. We hebben geen vrijbrief voor wat dan ook. Dus ja, het kan zomaar gebeuren. Dus God houdt voor ons van alles verborgen. Voor ons van alles verborgen. En dat is heel goed ook, want zo blijven wij afhankelijk van Hem. Wij blijven afhankelijk van Vader. En wij leren steeds meer om alles met gebed enzovoort, hè, onze gebedsgids, met dankzegging bij Hem bekend te maken. En wat ons ook overkomt, we weten, we zijn te allen tijden in Vaders hand. Kijk, het punt is dat, hè, de conclusie uit die negatieve en positieve lijnen, zeg maar, die je zou kunnen trekken is dat, ja, maar uiteindelijk, en dat is natuurlijk wel zo, want God is licht, uiteindelijk gaat natuurlijk alles aan het licht komen. Hè, mensen kunnen zich nu nog onttrekken aan van alles, maar straks komt die grote witte troon. En mensen kunnen nu nog wegkomen, hè, zoals we dat dan zeggen, maar alles moet aan het licht komen. En voor ons als leden van het lichaam van Christus is dat natuurlijk eerst na de bazuin, bij het zogenaamde erepodium, waar we dan zondag weer over gaan hebben met elkaar. Maar daar komt ook aan het licht wat de motieven zijn, of motieven waren, van de harten van al die leden van het lichaam van Christus en hoe ze de dingen hebben gedaan. En wat ze hebben gedaan, wat ze niet hebben gedaan, het zij goed, het zij slecht. Maar ook de motieven van de harten, alles komt aan het licht. Dat is het eerste moment dat veel dingen aan het licht gaan komen. En zo kun je natuurlijk doortrekken naar de troon van zijn heerlijkheid, hè, van de Heer aan het begin van de 1000 jaar. Je kunt kijken naar, waar ik het net al over had, de grote witte troon. Dat zijn al die verborgen dingen en het komt allemaal in het licht. En dat is ook het positieve wat je met elkaar kunt vaststellen. Alles moet aan het licht komen. En dat betekent dat er uiteindelijk een situatie zal zijn dat er geen duisternis meer is. Er zal natuurlijk een situatie, een tijd komen in de nieuwe schepping. Dan is er geen duisternis meer. Dan is alles licht. En dan weten al die schepselen wel degelijk dat het, hoe geweldig dat is, dat licht, omdat ze ook duisternis hebben meegemaakt. Niet alleen letterlijk, fysiek, nu vanavond is het weer duisternis, omdat de avond gevallen is, maar geestelijk vooral natuurlijk. Wat het is om te leven zonder God in duisternis. En wat het is om te leven met Hem in het licht. En met Hem te wandelen in het licht. Dat is een contrast met hoe het eerst was dat we wandelen in duisternis. Dat is een heel ander leven. Dus wij ervaren dat nu al, wat dat licht ons gebracht heeft en dat wij kunnen wandelen in het licht. En straks natuurlijk in volheid kunnen we helemaal, nee, aan de hand van de Heer, te midden van de hemelingen, wandelen in het licht. En dan zullen we ook echte lichtdragers zijn, lichtverspreiders zijn. Niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk zullen we licht uitstralen, hè, met ons geestelijk lichaam wat we dan hebben. Ons hemelslichaam, wat gelijkvormig gemaakt is aan zijn heerlijkheidslichaam. Wat denkt u ervan? Ik bedoel, dat zijn natuurlijk geweldige dingen die we zo met elkaar kunnen delen. Maar waarover je kunt verheugen, want wat voor een uitstraling van licht zal dat zijn? En wat zal dat betekenen voor die hemelse machten en krachten? En ook diegenen die nu nog in duisternis bewaard worden. Macht en kracht, dan heb ik het over Petrus, hè, die in duisternis in banden, en Judas worden ze genoemd, die in duisternis in banden bewaard worden. Maar die zullen ook vrijkomen, en dat vrijkomen, dat gebeurt door licht, want ze worden in duisternis vastgehouden. Ze hebben licht nodig om te kunnen bewegen, om actief te kunnen zijn, maar daarom worden ze in duisternis vastgehouden, kunnen ze niet weg. Daarin zijn ze geketend, hè, zegt Petrus. Dat is allemaal toen in het verleden gebeurd bij de eerste kataclysme van Genesis 1 vers 2, om het zo maar te zeggen. En ook in de dagen van Noach, daar wordt ook over gesproken. En toen is er natuurlijk ook wat gebeurd met geestelijke machten en krachten en dergelijke. Maar goed, alles moet aan het licht komen. En dat is voor ons geweldig natuurlijk dat we dat mogen weten. Hè, dat het echt onze toekomst is. Inderdaad, God is licht en in hem is het geheel geen duisternis. En dat zal natuurlijk blijken in die nieuwe schepping. Hè. Dan is alles licht en is God alles in allen. Dus dan moet alles licht zijn. Dat kan toch niet anders? Als God alles in allen is, dan is het voluit licht. Overal waar je kijkt en waar je bent en waar je kunt bewegen. En dat zal met ook in hele andere dimensies allemaal zijn dan wat we nu kennen. Nu is het allemaal nog voor ons heel veel, is voor ons nog, ja, ook nog onduidelijk, verborgen dus, duister hoe het echt zal zijn. Maar het zal veel en veel geweldiger zijn dan we denken. Ja, schandelijk is het om het zelfs maar te zeggen. Hè. Hier heb ik even het kaartje van wat in Efeze straks is. Daar is ook straks weer een Joden-Christengemeente, omdat we toch met de Efezebrief bezig zijn. En hoe het dan precies daar zal zijn in die zeven gemeentes, om te spreken over wat nog verborgen voor ons is, weten wij niet, maar dat zullen zeven Joden-Christengemeentes zijn die daar zullen zijn, onder andere in de tijd van grote verdrukking. Want door de druk, hè, als we even dat kunnen bedenken, misschien zomaar een gedachte van mij dan, dat ze door de druk moeten vluchten, misschien ook wel uit Israël zelf, en dan ergens hier terechtkomen en hier gemeentes zullen ontstaan. Ja, hoe ze ontstaan, dat is voor ons ook nog niet duidelijk natuurlijk, maar ze zullen er zijn. En omdat Openbaring die spreekt daarover, over die zeven gemeentes. En daar is veel uitleg over. Maar dan gaat het niet over de kerkgeschiedenis hoor, de afgelopen 2000 jaar. Want dat is een nogal gekunstelde uitleg. Of inleg, kan ik beter misschien zeggen. Maar het is die dingen, als we die dingen weten van duistere zaken, van dingen die heimelijk gebeuren, die in het verborgene gebeuren, tersluiks gebeuren, daar zegt Paulus, schandelijk is het om het zelfs maar te zeggen. En Paulus heeft het heel vaak in deze hoofdstukken 4 en 5 over wat onze mond uitgaat. Hè? Daar heeft hij het heel vaak over. En dat is dus heel belangrijk. Hè? Wat zeg je en wat zeg je niet? Wat spreek je uit en wat verzwijg je? En soms is het beter om dingen te verzwijgen. Kan liefde zijn dat je dingen verzwijgt. Kan genade schenken zijn dat je dingen niet noemt. En dat is gewoon in onderlinge verhoudingen tussen mensen, dat je elkaar genade schenkt. En misschien zonder woorden, maar dat je er niks over zegt en laat gaan en bij de Heer brengt. En het is toch, meestal zijn dingen toch is een zaak van de Heer. We betrappen misschien onszelf wel eens op dat we een beetje bemoeihalerig zijn soms. Nou, dat is natuurlijk dat, ja. Petrus die zegt daar ook iets over, hè? Petrus, ja, de apostel Petrus die zegt dat over, zegt er wel iets over. Ik meen dat hij dan zegt, laat niemand van jullie lijden als zijnde een bemoeial. Dus met andere woorden, je steekt je neus in andermans zaken en dat zouden we niet doen. Zaak van de Heer. Dat is een zaak van die ander. Dat is niet jouw zaak, zaak van de Heer. Tenzij je er actief bij betrokken wordt en je merkt dat de Heer dat ook bedoelt dat je erbij betrokken wordt. Dat kan. Maar dat is iets wat je biddend moet afwegen. Maar zolang je daar zelf niet bij betrokken wordt, kun je misschien dingen waarnemen en van afstandje bekijken, ervoor bidden. Bidden, danken, bidden. En terughoudend zijn totdat je misschien er zelf bij wordt betrokken. Maar het loopt heel vaak verkeerd af als je er actief mee gaat bemoeien. Iets waar je gewoon niet mee moet bemoeien. Dat is denk ik een heel belangrijk punt. Maar goed, er zijn ook ondergelovigen, ja. Er gebeuren dingen en soms komen zelfs ook dingen in de christelijke pers waarvan je dan hoofdschudden moet zeggen. Ach, wat verdrietig dat zoiets dan aan het licht is gekomen. En tegelijkertijd ben je dan dankbaar hoe God dan je bewaard heeft in de loop van de tijd. Want als je zoiets leest over een ander, je bent toch zelf helemaal niet beter. Dan kun je toch alleen maar dankbaar zijn dat God jou door zijn geest daarvoor heeft bewaard. Toch? En Elohim zag dat het licht goed was. We gaan toch even nog verder kijken naar dat licht. Want dat heeft ook wel te maken met het stukje waar we in bezig zijn. Elohim zag dat het licht goed was. En Elohim scheidde tussen het licht en tussen de duisternis. En iemand maakte daar een opmerking bij, een uitlegger, dat het ook te maken heeft met niet alleen fysiek scheiding tussen, daar denken wij dan aan, hè, als we dit lezen in de schepping, niet alleen scheiding tussen fysiek licht en fysieke duisternis, maar ook scheiding tussen de machten. Dus tussen de machten van het licht en de machten van de duisternis. En die vond ik toch wel raak eigenlijk, die opmerking. Want ineens wordt dan duidelijk dat inderdaad, ja, dan is daar natuurlijk ook scheiding gemaakt tussen die machten. Want ja, daarvoor, waarom was daar duisternis gekomen? Genesis 1 vers 2. En leegheid en woestheid, hè, tohu, vabohu en tehom enzovoort, hè, en water. Waarom was dat er allemaal gekomen? Dat was het gevolg van een gericht van God. En dat was het gevolg van de schepping van de tegenstander als de vluchtige slang, hè, zoals die in Job wordt genoemd. Hè, zijn hand leed geboorteweeën bij de vluchtige slang. Kent u wel, hè, die tekst uit Job. En dan gaat het over de tegenstander. En die wordt in de schrift natuurlijk aangeduid als de oude slang en als de grote vuurrode draak, hè, in de Openbaring. Dus we kunnen hem dan goed identificeren, hè, wie het is. Die werd geschapen, die zorgde voor wat hij moest doen, zorgde voor rebellie te midden van de hemelingen. En dat was ook de reden dat wij voor die nederwerping al uitgekozen waren in Christus. Dat was de reden. Omdat wij te maken zullen hebben en nu al hebben met die hemelingen, met geestelijke machten en krachten. En God maakte dus niet alleen toen scheiding tussen fysiek licht en fysieke duisternis, zeker. Maar hij maakte ook scheiding tussen de machten die aan de kant zeg maar staan van het licht en de machten die aan de kant met de tegenstander mee zijn gerebelleerd in de duisternis. Die ook. Want Paulus die spreekt in Efeze 6 dat wij een wapenrusting hebben, een geestelijke wapenrusting, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Nou, waar komen die vandaan? Nou, die zijn ooit gerebelleerd onder leiding van de tegenstander. Daar komen ze vandaan. En daarom is de, als je gewoon zo leest, hè, Genesis 1, hè, in het begin schiep God de hemelen en de aarde. En de aarde werd, kun je gewoon vertalen hoor, werd woest en leeg en duisternis. Nou, dat werd, of dat die situatie die dus veranderde, dat had daarmee te maken. En dat is ook de verklaring waar die machten van de duisternis, waar het kwaad, waar de tegenstander enzovoort alles vandaan komt. Daar heb je daar ook een antwoord op. Anders blijft dat ook in de mist hoor. Ga je anders, hè, want ga je Genesis op een manier proberen te interpreteren, dan kom je toch meestal op een ander spoor terecht. En dat andere spoor, dat geeft meestal geen duidelijkheid over waar dan die duisternis en waar dan het kwaad vandaan komt. Andere uitleggingen. Dus ja. Maar God die schiep, hè, en dat scheppen, dat is een heel bijzonder woord, hè, bara. En daar begint de schrift ook mee, met de letter B, hè, de beet in het Hebreeuws. En nu viel mij op in deze tekst dat woord scheiden, dat is in het Hebreeuws, dat begint ook met een beet, hè, de letter beet, badal is dat, afscheiden. En het woord tussen, wat hier twee keer genoemd wordt in deze tekst in het Hebreeuws, is het woord bayin en dat begint ook met een beet. En als je kijkt naar het woord bina, wat daar heel nauw verband mee heeft en wat vaak voorkomt in het boek Spreuken, dan betekent dat woord onderscheiding maken of onderscheiding hebben, hè, het woord bina. En dan heb je ook nog eens een keer het woord ben, dat is zoon, maar dat begint allemaal met een B. En de B is niet de één, maar dat is de twee. En de twee, duidt erop dat er twee zijn, om het zo maar te zeggen. Twee. Het is niet meer één, maar het is twee. En we zien hier dan ook twee, licht en duisternis. We zien, als God schept, hemelen en aarde. Ook twee. Dat is het huis waarin God, om het zo maar te zeggen, aan het werk gaat. De letter beet is ook het huis. En steeds dus als je deze woorden beginnen, opvallend genoeg steeds met de letter beet. En dan heeft het ook iets te maken met twee. Met een tweedeling of een afscheiding of een onderscheiding. En hier scheidde God dus het licht en de duisternis. En kijk bij dat woord ben, wat afgeleid is van bana, bouwen, de zoon. Maar als je spreekt over de zoon, spreek je ook direct over twee, want je spreekt tegelijkertijd dan ook over de vader. Dus dan heb je er ook weer twee. Dat is toch opvallend, hè, zoiets. Hoe dat dan werkt in het Hebreeuws. En dat is het werk wat God doet. En het mooie is dat twee, dat is tijdelijk. Dat er twee, laat me zeggen, licht en duisternis, goed en kwaad enzovoort, dat is allemaal tijdelijk. En het moet uiteindelijk leiden naar één, naar die ene, God. God alles in allen. Het moet uiteindelijk leiden naar God zelf. En dan is uiteindelijk straks in de nieuwe schepping, het eindresultaat, is dat alles één is geworden. Eenheid. Waar de wereld zo naar snakt. Want er is zo ontzettend veel verdeeldheid. Er is zo ontzettend veel verschil. En dat zal straks opgeven zijn als alles straks één is geworden door die ene geest. Daar begint Paulus toch ook mee in Efeze 4. Als het gaat over onze wandel, de eenheid van de geest. Eén geest die kenmerkt alle leden van het lichaam van Christus. En straks zal die ene geest een ieder schepsel doordringen, de geest van God. En zal alles één zijn, dus daar gaat het naartoe. Dus de geweldige eenheid. En ik denk dat lijnen zijn die zo in de schrift lopen. En het is niet zo dat er een eindeloos dualisme is dus. Nee, het zal leiden via het geweldige werk van de Zoon. Zal het leiden tot eenheid. Tot eenheid van die hele schepping. God alles in allen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dan zijn alle verschillen weg. En dan is de hele mensheid één grote familie geworden. Dat hebben we ook gelezen in bijvoorbeeld in Efeze 3. En dan zullen alle machten en krachten ook één zijn weer. En licht. En is er totaal geen duisternis meer. Is ook die verdeeldheid tussen licht en duisternis ook opgeheven. Alleen licht. Dat is denk ik geweldig als we dat beseffen dat het daar naartoe gaat. En laten we dan die eenheid van de geest voor onze praktijk uitleven met elkaar met de band van de vrede. De eenheid van de geest die is er, die hoeven wij niet te creëren of te maken of te organiseren. Nee, die eenheid die is er, die mogen wij met elkaar bewaren met de band van de vrede. God is licht, hè? En zo was het ook in Israël, met Israël. Zij werden begeleid door de woestijn en door de woestijnreis die maar liefst 40 jaar duurde. Maar Yahweh ging voor hen uit, overdag in de wolkolom, om hun de weg te wijzen en 's nachts in de vuurkolom, om hun licht te geven, om dag en nacht te gaan. En ze moesten steeds maar voortgaan, maar zij hadden licht. De Heer was hun letterlijk licht in die hele woestijnreis. Hij leidde hen. En dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld voor ons, zoals wij de Heer hebben en kennen als ons licht. Door, om het zo maar te zeggen, die vergelijking wordt heel vaak gemaakt, hè, de woestijnreis van het leven waar we doortrekken. En dan is de Heer ons licht en Hij is nabij. Zoals Hij hier letterlijk fysiek ook, hè, door die wolkolom nabij zijn volk was. En ook door het vuur, zo is Hij nu geestelijk gezien altijd nabij. Hij woont zelfs door zijn geest in ons. Nog sterker. Dus de Heer is nabij, hè, altijd. Wat er ook gebeurt in ons leven. En u weet het, het kan hoog gaan, het kan laag gaan, het kan moeilijk zijn, het kan wat makkelijker zijn. Er kan verdriet zijn, er kan rouw zijn, moeite, tegenslag. En toch geldt altijd, de Heer is daarin nabij. En de Heer weet wat we doormaken. Hij is zelf mens geworden. Hij weet wat we doormaken en hij kan ons als geen ander troosten. En hij stuurde zelfs die andere trooster, weet u wel, waarover hij sprak in de opperzaal. En die is nabij ons om ons te troosten. En waar troost hij ons mee? Onder andere met dat wat ik u net mocht vertellen, dat het niet bij dit verdeelde in deze tijd blijft. Dat het niet bij deze moeite en ziekte en ouderdom en gebreken en lijden en verdrukkingen en wat er ook allemaal van gezegd kan worden en waar u ook doorheen gaat. Dat blijft niet altijd zo. Maar het zal na de opstanding, want denk erom dat het weten en de zekerheid van de opstanding, dat dat een geweldige troost is. Daarom zeggen we, willen we ook graag op het graf lezen, vertroost elkaar met deze woorden. Ja, natuurlijk. Wat moet je op een graf lezen? Nou dat. Uitzicht op die opstanding. Dat ook diegene, als de gelovige is, in Christus zal opstaan bij de bazuin. Dat is je troost. Dat is een geweldige troost die je hebt. En dat bemoedigt je steeds weer. Wat is onze troost? Onze verwachting. Ons uitzicht. Dat geeft kracht in je dagelijks leven. Ook als het stik moeilijk kan zijn. Dat geeft, hè, dat beurt je steeds weer op en het is steeds weer goed om te horen naar die woorden van het geloof. Zeker, die hebben we zo hard nodig, hè, elke dag. En we leven in de tijd, hè, we hebben het over licht en duisternis, dat de duisternis dringt zich steeds meer op. En ja, dat zie je ook in dat je denkt een leuk kinderfilmpje op te zetten en dat blijkt dan allemaal troep te zijn. Althans, ja, die kinderen zullen het misschien anders ervaren, maar het is gewoon troep. En dat is dan weer akelig. En dan zie je, ach, wat komt die duisternis dan toch weer dichtbij. En als gelovige wil je daar totaal niet mee te maken hebben. Dan wil je ver van weg blijven, want dat is ook wat Paulus ons zegt. Hè. Blijf zo ver mogelijk bij al die dingen vandaan. En juist doordat jij dat licht met je meedraagt en een stukje licht mag verspreiden misschien in je omgeving, juist omdat jij ervan terughoudt, laat je zien dat datgene waar die anderen mee bezig zijn, hè, die dingen waar de anderen mee bezig zijn, dat duisternis is. Dat kan, hè. Dat jij je terugtrekt, laat je zien, ja, maar daar, hè, daar, op een gegeven moment kan een bepaald moment zijn dat je duidelijk moet zeggen, ja, hier trek ik me van terug, want dat is niet het licht. Dat is niet licht. De Heer is nabij, hè. En zo branden zij die, en als we kijken, heel even kijken in de tempel die er toen was, branden zij. De levieten branden elke avond de menorah. Hè. Zij branden de menorah van goud en haar lampen in avond staat er dan letterlijk in het Hebreeuws. Ik heb het even heel letterlijk hier overgezet. In avond. Hè. Dus avond na avond moesten zij steeds zorgen dat die lampen met olijfolie brandende bleven. Dus zo was er altijd licht in de tabernakel. Hè, over licht gesproken. En zo is het in ons leven in feite altijd licht, hè. Als je dat als type wil zien voor je eigen leven. Want ons lichaam is immers ook een tempel van Heilige Geest. Als je die vergelijking met Paulus wil meegaan. En dat doen wij, want Paulus spreekt daar zo over. Dat ons lichaam is een tempel van Heilige Geest. Dat wil zeggen dat we van binnen dus verlicht zijn. In de goede zin. Door Gods Geest, door zijn woord. En dat dus van binnen. En nou, we zouden zorgen dat van binnen altijd het lampje blijft branden. Hè? Dus dan hebben we toch een beetje een levitische taak. Opdracht om bij ons van binnen dat lampje ook brandend te houden. Hoe hou je het brandend? Je oortjes en hiermee. Nou, hou je het mee brandend en dank u wel, vader. Heel simpel, hè? De kinderen zingen het al. Lees je Bijbel, bid elke dag. Zo simpel, hè? Maar het is een waarheid en het is goed om te doen, want dat houdt dat lampje van binnen bij jou brandend. En dan ontdek je ook, en dan ga je ook steeds scherper zien op den duur hoe dingen zitten. En dan, ja, weten het, licht. De psalmist die zei dat ook, hè? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Jahwe. En God heeft dat bij ons gedaan. Hij verheft zijn aangezicht over ons, hij geeft ons licht. En natuurlijk zei de psalmist, en zo is dat ook bij ons natuurlijk, want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Waarachtig, werkelijk, leven met een hoofdletter, dat is uit hem en dat heeft hij ons gegeven in Christus. En met Christus, hè. Het leven van Christus, dat is leven met een hoofdletter. Dat is altijd, hè, dat drijf je altijd naar zijn licht en houd je in zijn licht. In uw licht zien wij het licht. En er is heel veel wat zich in deze wereld, en dat maakt het soms wel eens lastig, ook in het christelijke bereik, om het zo maar te zeggen. Er is heel veel wat zich aandient als licht. Maar, ja, Paulus die zegt ook in 2 Korinthe dat die boodschappers, hè, zijn personeel, de tegenstander doet zich voor in deze tijd als een boodschapper van het licht. Dan lijkt het licht. En zijn personeel doet dat dan ook. En dat kan soms heel subtiel misleidend zijn. En dan denk je dat het licht is, maar het is duisternis. Dat kan, hè. Maar in uw licht, hè, als we dicht bij die bron blijven, en voor ons vandaag natuurlijk het evangelie zoals Paulus dat brengt, dat is voor ons dé hoofdbron voor ons, hè. Het licht, dat is maximaal licht. Ja, dan blijf je bij dat licht. En ook de psalmist zei nog verder, want u hebt mijn ziel gered van de dood. En niet ook mijn voeten voor struikelen, dat ik mag wandelen voor Elohim in het licht van de levenden. Dat was het verlangen van de psalmist al. Hè? En dat is ook ons verlangen, dat we voortdurend mogen blijven wandelen in het licht. Dat is ook waartoe Paulus ons oproept, wandelen in het licht. En houd je dus verre van de duisternis. En als je wandelt in het licht, dan zul je niet struikelen, hè? Want dan bewaart hij je voor struikelen. Dan bewaart hij je voet voor struikelen. En je kan zomaar struikelen, je kan zomaar vallen. Met name mensen die ouder worden, daar hoor je zo vaak van, als ze heel oud zijn geworden, dan gaan ze vallen. Dat is niet fijn. Dan akelig, dan krijg je botbreuken, dan krijg je akelige dingen van. En dat is ook omdat, ja, dan zie je het ook allemaal niet zo scherp meer. Je ogen gaan achteruit, weet je wel. En dan moeten je ogen gelezen worden. Of je moet een laserbehandeling ondergaan. Of nieuwe lenzen. Dat kan tegenwoordig allemaal. Hè. Wat dat betreft is de wetenschap natuurlijk best wel, medische wetenschap, op dat punt wel heel ver gevorderd. En kan goed zijn. Ja, het licht van de levenden. En huis van Jacob, kom, laat ons wandelen in het licht van Yahweh. Dat zeggen de profeten, hè, ziende op de komende 1000 jaar. En dat zal Jacob dan doen als zij Israël geworden zijn. Dan zullen zij met Yahweh wandelen in het licht. Dan zal het woord ook uitgaan van Jeruzalem. Dan zal de wet uitgaan van Sion. En dan zal dat licht door Israël verspreid worden over de volkeren, naar de volkeren toe. Hè. Zij zullen het licht zijn. Zo zijn ze ook gesteld, zegt diezelfde profeet. Hè. Het licht van Yahweh. Ja, dat is bijzonder. Dat is ik ben, hè, dat is de Heer is nabij. Dat hoor je dan allemaal erin meekomen. Hè. Als Paulus zo zegt, de Heer is nabij, dan hoor je die naam Yahweh meekomen. Dat hij altijd degene is die nabij is in al jouw levenssituaties. En ja, dat is fijn om dat te beseffen. Dat geeft je moed en kracht en dat kun je ook aan de ander doorgeven. Hè. Soms kan een kaartje sturen of even een iets contact of een kaartje met misschien een enkele opmerking, of een deel van een tekst, of gewoon, ja, kan al fijn zijn voor mensen. En kan soms een verkwikking zijn, hè, als je dat aan een ander kan doorgeven, een stukje licht. Efeze 5, vers 13. Alles nu wordt aangetoond, wordt door het licht openbaar gemaakt. En waar heeft Paulus het nu over? Alles wat nu wordt aangetoond. Nou, alles nu wat zegt hij dan? Hij wijst nu terug naar die werken van de duisternis, hè, uit 2 versen eerder. Die worden aangetoond. Als het licht erop valt, komt dat naar voren. En die moeten dus aangetoond worden. Hè. Dat betekent, de definitie die in het lexicon staat, het concordante lexicon staat, is de feiten bekendmaken. Dat is natuurlijk ook een stuk licht, hè. Dat is aantonen. En dat aantonen wil zeggen de feiten bekendmaken. En dat is denk ik goed als dat gebeurt. En dat moet ook soms in bepaalde situaties. Want Paulus die stuurde Titus naar, Creta. En daar moest Paulus iets doen. Hij moest iets aantonen. Laten we even met elkaar lezen. Titus 1. En u weet waarom Titus mede naar Creta werd gestuurd, om daar goed rond te kijken. He, Titus was iemand die betrouwbaar was en die al langer met Paulus meeliep, om het zo maar te zeggen. En die moest op Creta rond gaan kijken wie de oudsten zijn. He, er moesten geen democratische verkiezingen gehouden worden op Creta bij de gelovigen of daar oudsten gekozen konden worden via democratische keuze. Nee, Titus moest daar kijken wie daar oudsten zijn. En hij had natuurlijk een scherp zicht hebben, Titus. Nou, hij kon rondkijken onder die gelovigen en dan kon hij ontdekken wie die oudsten zijn. Want dat blijkt op den duur, hè, wie oudsten zijn. Die worden niet door mensen gekozen via verkiezingen, maar dat bewerkt de Heer, hè, in het midden van de gelovigen. En dan zegt hij tegen, en begin even in vers 7, want een opziener is natuurlijk ook tegelijkertijd een oudste, maar een opziener heeft nog een extra, zeg maar. Hè, dat heeft met onderricht ook te maken. Want de opziener moet als een beheerder van God onbeschuldigbaar zijn. Niet baatzuchtig, niet opvliegend, geen wijnzuiper, geen ruziezoeker, niet gierig, maar gastvrij. Vriend van het goede, verstandig, rechtvaardig, goedgunstig, ingetogen, houdend bij het betrouwbare woord in overeenstemming met het onderwijs, opdat hij krachtig is om zowel aan te spreken met de gezonde onderwijzing, als aan te tonen die tegenspreken. Ziet u het? Dat hoort bij de opziener. Die moet het woord grondig kennen. En dan vooral natuurlijk het betrouwbare woord. Wordt hier bedoeld even Paulus' boodschap natuurlijk. Die moet vooral dat betrouwbare woord kennen. En goed kennen, grondig kennen. En u ziet nog een aantal andere criteria, om het zo maar te zeggen, die hier opgesomd zijn. Daar moet een opziener aan voldoen. En het is natuurlijk heel belangrijk punt dat juist bij de opziener dan ook gezegd wordt, het houdend bij het betrouwbare woord, en dat is dus de lijnen zoals Paulus die neerlegt, hè, zoals Paulus bekend heeft gemaakt, opdat hij krachtig is om zowel aan te spreken met de gezonde onderwijzing. En wat is de gezonde onderwijzing voor deze tijd? Nou, u weet het, hè, die kunt u zelf inkoppen nu. Hè, het gezonde onderwijs voor deze tijd, dat is dit. Dat is de brieven van Paulus. Het gezonde onderwijs. Hè? Als aan te tonen, dus de feiten bekendmaken, als daar tegensprekers zijn. Want denk erom dat als de evangelie van Paulus wordt gebracht, dat er tegensprekers zijn. Denk erom, hè, dat die er zijn. Altijd. Altijd als het evangelie van Paulus op tafel komt, het gezonde onderwijs, dan zijn er altijd tegensprekers. Dat zijn degenen die tegenspreken met de bedoeling om in plaats van datgene wat gezegd wordt, te spreken wat zij zelf graag willen spreken of dat zij menen dat gesproken moet worden, maar wat niet correct is. Dat zijn tegensprekers. Nou, dan moet die opzienen, moet dus zo grondig goed in de schriften zijn en wat Paulus kennen, om het zo maar te zeggen, dat hij die tegensprekers kan weerspreken. En dat moet hij dan doen in zachtmoedigheid met een gezonde onderwijzing. Dus weerleggen, hè, de feiten bekendmaken. Kijk, dit staat er geschreven. En daarmee bekendmaken, jij, tegenspreker, zit op een verkeerd spoor. Je hebt het mis, je zit ernaast. Dat moet bij gelegenheid een opziener kunnen doen. En dat is dus nog een extra, laten we maar zeggen, kwaliteit bij een oudste. Hè, die moet dus dit, hè, een opziener, die moet dus dit kunnen. En Titus moest daar goed naar kijken wie er dan opzien en wie er dan oudste zijn daar op Kreta. Want er was nogal wat aan de hand, daar waren tegensprekers. Zeker. Hè, want het volgende vers zegt dat. Hè. We hoeven echt niet ver te zoeken hoor. Vers 10, want velen zijn niet ondergeschikt en dus spreken ze tegen. Kan ik gelijk bij invullen. Hè. Want velen zijn niet ondergeschikt, ijdele zwetsers. En bedriegers, allermeest die uit de besnijdenis. Let op dat Paulus dit zegt, hè? Die zelf uit de besnijdenis was, oorspronkelijk, naar het vlees. Dus Paulus zegt dus, hij kon het als geen ander zeggen. Hè? En dat is wat het punt is. Hè? Kijk, wat zij doen is wel misschien mooi praten, maar Paulus zegt ervan, het zijn ijdele zwetsers. Ze zeggen niet wat de schrift zegt. Ze houden zich niet aan de lijnen van de schrift. Ze houden zich niet aan de lijnen van de evangelie van Paulus. Dat zijn dus ijdele zwetsers. Dat is wat Paulus hier zegt. Of trek ik nu een verkeerde conclusie? En allermeest die uit de besnijdenis. Ja, dat kon je zo voorstellen, want Paulus had daar voortdurend last van. De tijd dat hij in de synagoges kwam, dat werd hem niet in dank afgenomen. Soms al heel snel niet en soms na verloop van tijd niet. Als ze ontdekten wat hij leerde, ja, dan kwam de weerstand. Dan kwamen de tegensprekers. Die zaten in de synagoge, maar ook daarbuiten. Die had je dus op Kreta kennelijk ook. En Paulus is hierin heel stellig, die men de mond moet snoeren, die gehele huishoudens omwerpen, onderwijzend, en dan komt het, onderwijzend wat niet past, ten gunste zelfs van schandelijke winst. Gaat om de centjes, hè? Religieus. Aan religie wordt goud geld verdiend, u weet het. We hebben het met Handelingen gezien. Artemis, Efeze, werd goud geld aan verdiend, en dat is nog steeds zo. Religie wordt goud geld aan verdiend, waar je ook gaat kijken. Maar ga er maar op onderzoek uit voor uzelf. We gaan dat niet benoemen. Maar ga maar kijken. Maar er wordt goud geld aan verdiend. Dus, maar dat is religie. Want dan kunnen de mensen wat doen. Of dan kunnen de mensen misschien wel zich mooi voordoen. Doordat ze, hè, die heb je dan ook. Die wilden dan een bepaalde positie verwerven. Die doen zich dan heel mooi voor. Door heel veel geld te geven bijvoorbeeld. Of heel veel materieel te geven. Zo van, kijk mij eens. Ja, maar dat gaat natuurlijk niet aan, hè. Als je op die manier, nee, zo werkt het natuurlijk niet. Dat is naar het vlees. Als ik het zo formuleer, dan hoort u dat het vlees is. Hè, maar God, wij gaan er heel anders. God bewerkt harten en als God een hart bewerkt, ja, dan kan het zijn dat iemand blijmoedig geeft. Maar dat bewerkt God. We zijn volledig afhankelijk van Vader. En dat is het bijzondere dat je dat in geloof bij Vader mag brengen en weten, nou Vader, u geeft wat nodig is. En als u, dan is heel fijn. En Vader geeft meer dan voldoende, dat is heel fijn. Maar aantonen betekent de feiten bekendmaken. De feiten bekendmaken. Hè, dat is ook wat de opziener, hè, dat wordt ook tegen Timotheus gezegd. 2 Timotheus 4 vers 2. Dan gaan we die nog lezen, dan gaan we pauzeren. 2 Timotheus 4 vers 2. Even kijken, ja, bladzijde 148, 2 Timotheus 4 vers 2, en dan zegt Paulus, verkondig het woord, sta erop, gelegen of ongelegen, toon aan, daar heb je hem, toon aan, hè, dat is weer dat woord aantonen, berisp, spreek in alle geduld en onderwijs, nou, zegt hij tegen Timotheus, dat zou Timotheus doen, hè. Want er zal een era zijn waarin zij de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen, maar ze zullen voor zichzelf in overeenstemming met hun eigen begeerte leraren ophopen die het gehoor strelen. U ziet het, en we leven nu in het laatste van de laatste dagen en denk erom dat dit er is. We zijn er veel hoor. Mooie sprekers die het gehoor willen strelen, allemaal prachtig. Misschien ook nog met, nou ja, laat ik dat maar inslikken. Maar Het is niet de gezonde onderwijzing, daar gaat het om. Daar heeft Paulus het hier over. Het is niet de gezonde onderwijzing. Het kan nog zo mooi zijn en misschien je gevoel strelen, noem maar op. Maar het gaat om verkondigen van het woord. Wat er staat geschreven. Ja, dat is niet altijd prettig om te horen misschien, voor ons. Want het snijdt in ons vlees. We weten toch dat het woord van God een tweesnijdend scherp zwaard is. En dat het doordringt zo diep dat het scheidt van elkaar ziel en geest. Dus dat woord snijdt in je. Ja, dat is wat het woord doet. En ja, dat is denk ik toch, maar het moet toch gesproken worden. Timotheus zou dat toch spreken, of het nou voor Timotheus zelf gelegen kwam of niet. Spreken. En zo is het. Nou, we hebben even pauze, want